Zullen we samen zingen Psalm 95, de versen 4 en 5. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhardt u niet, maar laat u leiden. Verhardt u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Psalm 95, de versen 4 en 5. We lezen Jesaja 55. Jesaja 55. O alle gij dorstigen, komt tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel en vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden Davids. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heeren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoekt de Heer terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heer, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtig de aarde, en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven de zaaier en brood de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen dat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De berg en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een myrteboom opgaan en zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Wij zijn bij hoofdstuk 3-4, paragraaf 7. We willen die eerst maar lezen. Hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 7. Deze verborgenheid van zijn wil, om mensen zalig te maken, heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar, zijn wil, aan meer mensen geopenbaard. Van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht van de natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Waarom ook diegene, wien buiten, ja tegen alle verdiensten, zo grote genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen, maar in de andere, wien deze genade niet geschiet, moeten ze met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins curieuselijk onderzoeken. Het gaat in paragraaf 7 over de uitwendige roeping, dat ook de uitwendige roeping geschiedt naar Gods welbehagen. We zien vier dingen in deze paragraaf. De roeping, ook de uitwendige roeping, is niet algemeen. We zien ten tweede waarom deze roeping niet algemeen is. We zien ten derde dat Gods genade dankbaar moet erkend worden en dat zijn rechtvaardigheid aanbeden moet worden. Dus deze uitwendige roeping is niet algemeen. Waarom ze niet algemeen is? Waar ze wel is, moet God dankbaar erkend worden. Waar ze niet is, moet Gods rechtvaardigheid aanbeden worden. De Bijbel, Gods woord en de kerkgeschiedenis leren ons duidelijk dat ook de uitwendige roeping, dus de verkondiging, de prediking van het woord, niet algemeen is. Het evangelie der verzoening wordt niet aan alle mensen hoofd voor hoofd verkondigd. Dat betekent niet alleen dat niet alle mensen zalig worden, maar ook dat velen nooit van het evangelie gehoord hebben. Dat zien we al in het Oude Testament. In Genesis 4, 5 komen we de heilige linie van Seth al tegen. Dan beginnen ze de naam des Heren aan te roepen. Dat toch wellicht betekent dat er al samenkomsten beginnen te komen. Maar we missen het geslacht van Kain. Dat lijkt zonder de Heren verder te gaan. Verstoken van de uitwendige roeping om eigen schuld uiteraard. Later wordt alleen Abraham geroepen en God openbaart zich aan Abraham en zijn zaad. Verder openbaarde God zich onder het Oude Testament aan zeer weinig. Het volk van Israël heeft hij verkoren boven alle andere volken. Die liet hij wandelen naar het goeddunken van hun hart. Maar hij gaf aan Jacob zijn wet, deed Israël op zijn woorden let. We hebben een enkeling van buiten, Rahab de Hoer, Rut de Moabitische, Naaman de Syriër. Deze verborgenheid van zijn wil heeft God dus in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Maar in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken is nu weggenomen, heeft hij haar aan meer mensen ontdekt. We zien dit bij Pinksteren gebeuren. Toen is de muur des afscheidsels gebroken. Gaat dan heen, onderwijst al de volk. We zien dat duidelijk nogmaals op de Pinksterdag. Al die vreemdelingen, ze horen hen iegelijk in hun eigen taal spreken. Daarna gaan de apostelen uit. We weten van de zendingsreizen van de apostel Paulus. De zendingstaak voor de kerk blijft bestaan. Heden nog. Wat een wonder dat God de reformatie in ons werelddeel gaf. Dat hij de naderreformatie onder ons gaf. De kerk in ons vaderland heeft gebloeid. Wat is er onder ons veel volk van God geweest. Met name ook in de vorige eeuw. De eeuw daarvoor. Gods kerk nogmaals bloeide. Nog mag er volk van God zijn. Hoe weinig volken ga het na. Hoe weinig volken zijn er thans nog op de aardbodem waar de zuivere evangelieverkondiging nog plaatsvindt en nog gehoord mag worden. Wij kunnen met onze kinderen het voorrecht eigenlijk niet uitspreken dat wij zo mogen leven onder de bediening der verzoening en nog steeds verkeren mogen onder de zuivere prediking van wet en evangelie. We kunnen nogmaals het niet genoeg waarderen. En als wij dan zien hoe weinigen er in ons vaderland nog onder die zuivere evangelieverkondiging verkeren, 2-3% van onze Nederlandse bevolking, dan zegt ons dat maar te meer wat het onuitsprekelijke voorrecht is wat wij met onze gezinnen nog te beurt valt. Wat is de uitwendige roeping eigenlijk? Dominee Kersten zegt in kort begrip, de uitwendige roeping komt tot alle die het woord horen. Zij roept tot bekering. Zij nodigt tot de zaligheid. Ze biedt verloren zondaren Christus aan. God zelf nodigt daardoor de zondaar. Hij zendt zijn knechten die met heilige ernst en getrouwheid, alsof God door hen baden, van Christus wegen bidden, laat u met God verzoenen. Dominee Kersten zegt, de uitwendige roeping is niet licht te achten. Ze is Gods boodschap aan ons, dat ze geen vrucht draagt tot zaligheid. Daarvoor ligt de schuld niet in het evangelie, niet in God die door het evangelie roept en zelfs hun die hij roept verscheidene gaven meedeelt. Maar de schuld ligt in degenen die geroepen zijn. Komen er later nog wel op terug bij de behandeling van de volgende paragraaf als de Heer het geeft. Zo ingrijpend, het zal eigen schuld zijn als het woord der verzoening ons niet tot bekering dient. De uitwendige roeping op zich is niet zaligmakend. Zal het geloof door het woord gewerkt worden, dan moet de Heilige Geest het woord vruchtbaar stellen. Dat is de inwendige roeping. Waarom deze roeping niet algemeen is? Van welke onderscheiden uitdeling, hier wel, daar niet, de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht van de natuur. Maar dat onderscheid, dat ligt alleen in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. Israël was niet beter. Abraham was niet beter. God ging andere volken voorbij. Die waren niet minder, die waren niet slechter. Wat een grote verantwoordelijkheid voor het volk van Israël dat door de Heere was verkoren. Dat hij beminde, dat hij zijn woord gaf, dat hij zijn inzettingen gaf. Dat uit dat volk de Christus der Schriften geboren is geworden zoveel het vlees aangaat. Wat ingrijpend dat dat volk zich juist zo heeft verhard en nog doet in ongeloof. Wat een waarschuwende lessen voor ons. Wij moeten dus ook nooit denken dat we beter zijn. Nooit denken dat wij waardiger zijn. Nooit denken dat we het er nog iets beter hebben afgebracht dan al die volken waar het woord niet meer is. Nooit denken dat wij iets meer recht hebben of zo. Omdat wij nog leven onder de zuivere verkondiging wetten en van wetten evangelie. Het komt ook niet doordat wij het licht van de natuur, wat nog in ons is overgebleven, de ingeschapen godskennis, dat wij dat licht van de natuur beter zouden gebruiken dan anderen, dat het daardoor komt dat de Heere ons nog onder de prediking laat. Het komt er echt niet doordat wij misschien toch nog wel iets meer werkzaam zijn en iets meer op onze knieën liggen of zo. Dat is niet zo. De remonstranten leerden dat de mens het licht van de natuur zo wel kon gebruiken en dat hij dan een meerdere zaligmakende genade zou kunnen verkrijgen. En dat God gereed zou zijn om Christus aan alle mensen te openbaren. Dat is niet naar het woord. Er is niemand die naar God vraagt. Er is niemand die naar God zoekt. God zelf heeft van de hemel nedergezien. En daarom dat wij nog onder het woord leven, is alleen gelegen in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. God vindt niet het onderscheid bij of onder ons mensen, maar Hij maakt het onderscheid naar zijn gans vrije welbehagen. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie Hij wil en wanneer Hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Dus alleen in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. Over dat zinnetje moeten we nadenken. Gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God, dat de Heere ons met onze gezinnen nog laat onder het woord. Dat alleen al, vrienden, zou ons moeten vernederen, vertederen, verootmoedigen, klein maken. Dat zou ons moeten doen bedelen bij dagen en bij nachten om de zo onmisbare, bijzondere genade. Deze genade Gods moet dankbaar erkend worden. Waarom ook diegene wie buiten alle verdiensten, ja tegen alle verdiensten, zo grote genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Als wij leven mogen onder het woord, onder wet en evangelie, onder de bekendmaking van de wil van God, onder de verkondiging van de weg der zaligheid, in onderscheid van zoveel anderen die dat niet hebben, moeten wij dat ten hoogste waarderen. Met een nederig en dankbaar hart erkennen. Wij zijn in Nederland nog zo bevoorrecht. Op hoeveel plaatsen mag in ons vaderland zondag aan zondag het woord worden gebracht? Laten we het maar niet verachten. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Dat geldt wel helemaal. Vanzelfsprekend als God bijzondere genade in ons hart en leven verheerlijkt. Als Hij door de uitwendige roeping ons inwendig heeft geroepen of roept uit de dood tot het leven. U kent het, uit de macht der zonde en der duisternis, uit deze tegenwoordige boze wereld. Dan juist komt de mens erachter hoe schuldig, hoe doemwaardig wij zijn. En dat we ons nooit boven anderen kunnen verheffen. Het tegendeel is waar. Dan is het zo waar wat er hier staat. Het is buiten onze verdiensten. Sterker, het is tegen onze verdiensten als de Heere ons nog onder het woord laat en, heel bijzonder, als Hij de uitwendige roeping gaat heiligen. Dan past met een nederig en dankbaar hart God te erkennen. En Gods kinderen komen daar alleen maar in tekort. Maar, zoals onze Dordtse leerregels dat verder zeggen, ze zullen toch God eeuwig erkennen, zowel om de middelen als om de zaligmakende vrucht op de genademiddelen. Waar het niet is, dat was het vierde puntje, zeggen onze Dordtse vader, daar moeten wij Gods rechtvaardigheid aanbidden. Waarom anderen niet? Waarom zoveel die het evangelie niet kennen? Waarom horen miljoenen mensen niet dat ze zalig kunnen worden? Wat zeggen onze vader? Maar in de anderen wie deze genade niet geschiet, moeten ze met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins curieuselijk onderzoeken. We moeten daar niet dus op een nieuwsgierige wijze mee omgaan om daarin te willen dringen. We moeten God God laten. God vergist zich niet. God is vrij en soeverein. God is de grote pottenbakker. Laat af en weet dat ik God ben. Er zijn voor ons van die verborgenheden waar we niet in moeten willen dringen. Dat mogen we niet. Die kunnen wij onmogelijk doorgronden. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. De geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen. Wat een les ligt hier toch in. God vrijlaat. Zijn er die meeluisteren vanavond. Want wat is het een genade als ik God vrij mag laten. Vrij mag gaan verklaren. Rechtvaardig mag gaan verklaren. Als God mij zou overgeven. Mij zou voorbij gaan. Mij voor eeuwig zou laten verloren gaan. Dan hadden wij niets te zeggen. U niet en ik niet. Mag ik zo gaan buigen en bukken. Dan wordt genade genade. Want genade is altijd eenzijdig. Genade is altijd soeverein. Genade is altijd onverdiend. Genade is altijd vrij. Genade is altijd vrucht van het eeuwige welbehagen in Christus. We gaan naar paragraaf 8. Doch. Zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Dus die door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Dus wij worden zondag aan zondag ernstig geroepen. Drie dingen. De uitwendige roeping van God is dus ernstig en gemeend. Zegt paragraaf 8. Die door het evangelie geroepen worden, worden ernstig geroepen. Dus 1, 2... God betoont ernstig in zijn woord dat het hem aangenaam is dat de geroepenen komen. En hij belooft met ernst alle die komen het eeuwige leven. Dus de roeping is ernstig. Dat God betoont dat het hem aangenaam is, dat doet hij ernstig. En de beloofde rust en het eeuwige leven doet hij ernstig. Die door het evangelie geroepen worden, worden ernstig geroepen, doch zoveel als er door het evangelie geroepen worden. Waarom zeggen ze het zo? Omdat de gereformeerden, tegenover de remonstranten, leren dat de diepste grond van het feit dat sommigen tot sommigen het evangelie door het geloof aannemen en anderen niet, alleen in het welbehagen van God ligt, dan zeggen de remonstranten daartegenover dat de roeping van God dan niet ernstig gemeend kan worden. En naar ons menselijk redeneren begrijpen wij dat misschien ook nog wel. Onze jonge mensen, onze jeugd misschien helemaal. Maar hier geldt wat Paulus zegt. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Wij mogen niet eens veronderstellen dat er van Gods wegen een roeping tot zondaren zou komen die niet ernstig gemeend is. God meent wat hij zegt. Dat hangt niet af van mijn onwil. Dat hangt niet af van mijn hardigheid. Dat hangt niet af van mijn ongeloof. Dat hangt niet af van mijn doodstaat. Het is evenwel van God gemeend, ernstig gemeend. Gods beloften zijn ernstig gemeend. Net zoals zijn bedreigingen ernstig gemeend zijn. Ernstiglijk, dat staat tegenover onwaarachtig. En u begrijpt het, God is niet onwaarachtig. Als hij ons roept. Ernstiglijk staat tegenover niet gemeend. We mogen het niet eens veronderstellen. Ernstiglijk staat tegenover oppervlakkig. Die gedachten mogen wij bij God ook al helemaal niet hebben. Ernstiglijk staat tegenover onverschillig. We mogen het niet eens denken. Voelt u, vrienden, hoe gewichtig het is dat we zondags onder de bediening der verzoening verkeren? Dat God dan ernstiglijk u roept. En niets minder. Verschillende van u kennen wel de vraag uit ons kort begrip. Daar rijst de vraag, zegt dominee Kersten, hoe kan de Heere dan wel gemeente zaligheid aanbieden? Zelfs aan verworpenen, van wie hij in zijn eeuwige raad bepaalde dat zij de zaligheid niet verkrijgen zullen? Dat kan, antwoordt hij, omdat Gods eer boven onze zaligheid staat. De Heere zoekt zijn eer, ook door de prediking van het woord. Hij wordt zowel verheerlijkt in degene die verloren gaan, als in degene die behouden wordt. Daarom zegt Paulus dat hij in beide een goede reuk van Christus is. In geen een reuk des doods ten dode, maar in deze een reuk des levens ten leven. De Heere beoogt de verheerlijking van zijn deugden in de aanbieding van de zaligheid aan alle tot wie hij zijn woord zendt en die hij nodigt en roept. Zijn aanbieding is zo waarachtig. En zij zal voeren tot verheerlijking van zowel zijn gerechtigheid als van zijn barmhartigheid. Niemand van ons zal God de schuld kunnen geven als we onder het woord verloren gaan. Dat is alleen maar een vruchtgevolg van de hardheid en verharding van mijn hart. Nogmaals, wat is de uitwendige roeping? Die komt tot alle die het woord horen. De uitwendige roeping roept tot bekering. Dat vinden we al moeilijk, eigenlijk, hè? Maar ze nodigt ook tot de zaligheid. Denk daar dan eens over na. Nog verder. Ze biedt verloren zondaren Christus aan. God zelf nodigt de zondaar. Bedoeld is die roeping die door de mond van de prediker tot alle uitgaat die het evangelie hoort. Die roeping die zondag aan zondag luidt, bekeert u. En gelooft het evangelie. Die prediking die we elke zondag horen, wend u naar mij toe. En wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Die roeping waardoor God zegt, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? God meent dat heel ernstig. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u lijden, verhardt u niet, neem zijn gena ootmoedig aan. Ja, maar wij kunnen ons toch niet bekeren. Wij kunnen toch niet van onszelf geloven. Dominee Moerkerke citeert Augustinus. God houdt in zijn eis geen rekening met wat wij kunnen. Maar God houdt in zijn eis rekening met wat wij konden. Dat is eerlijk van God. En dat wij het niet meer kunnen, is onze schuld en werd het dat maar. O vrienden, smeek of God uw ogen opent, maar de Heere doet dat middelijk, door middel van, niet vergeet. En dat ik zo vaak de middelen gebruik en eronder verkeer en er gebeurt niks, ligt niet aan God. Dat ligt aan mij. Maar daar hopen we nog wel op terug te komen. Zou Jezus het niet gemeend hebben, gemeend, als hij daar voor Jeruzalem wenen staat? Hoe vaak heeft de Heere al zo voor Elspeet gestaan? Jeruzalem, Jeruzalem. Nee, dat hebben wij niet gedaan, gij die de profeten dood en stenig, die tot u lieden gezonden zijn. Maar hoe menigmaal heb ik uw willen bijeen vergaderen. Dat wel. Gij die de hebt niet gewild. De uitwendige roeping biedt verloren zondaren Christus aan. O geliefde, hoe wordt ons deze week de borgtocht gepredikt dat hij voor zondaren is gestorven. Dat hij gekomen is om goddelozen te rechtvaardigen. Hij gekomen is om vijanden met God te verzoenen. Om zondaren tot bekering te roepen, niet te roepen rechtvaardigen, maar zondaren. En daarom, de prediking is, er is vergeving. Weet u wat de uitwendige roeping is? Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. God betoont ernstig ten tweede dat het hem aangenaam is dat de geroepenen komen, staat. In zijn woord betoont hij dat het is hem aangenaam dat de geroepenen komen. Denk er maar over na. En leg hem maar voor de Heere neer. Dat u niet wilt en dat u niet kunt. Dat eerste eerst. Ik wil niet. Ik kan niet. Ik kan niet omdat ik niet wilde. Mijn onmacht is de vrucht van mijn onwil. En dan zegt de Heere zo heel ernstig elke zondag, het is mij zo aangenaam dat u komt. Moeten we over nadenken. Dan kunnen we toch niet anders dan maar blijven bedelen, Heere, bekeer mij. Kunnen we toch niet anders dan blijven vragen, Heere, trek mij? Dus over nadenken hoe aangenaam het God is als er een jongen, een meisje uit de gemeente op de knieën gaat, Heer, ik heb tegen u gezondigd. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Heere, zou ik nog bekeerd kunnen worden? Zou ik nog zalig kunnen worden? Zou het voor mij nog kunnen? Hoe aangenaam is het als er zo mannen en vrouwen in de binnenkamer liggen. Dat is God aangenaam. Zegt hij dat niet ernstig in zijn woorden? Dat er blijdschap is in de hemel voor de engelen Gods. Wie is er voor de engelen? Daar is God op zijn troon. Er is blijdschap in de hemel voor de engelen Gods over elke zondaar die zich bekeert. Moet u over nadenken. Meer dan over die 99 rechtvaardigen die elke zondag weer zo naar huis gaan en zo de week weer vervolgen en zich niet bekeren. We hebben pas gesproken over de Canaanese vrouw. Hoe aangenaam was het Jezus dat ze kwam. Haar geroep was een heilige melodie in zijn oren. De discipelen verstonden het niet. Maar wat was het Gode aangenaam? Nog een voorbeeld dat God het ernstig meent. Dat het hem aangenaam is als u komt. Die verloren zoon had alles doorgebracht. We hebben eigenlijk geen goed woord voor hem over. Zijn hele erfenis verkwanseld. Met tollenaren, zondaren, hoeren. Zich uitgeleefd tot en met. En dan komt hij. En zijn vader staat hem op te wachten. Zijn vader loopt hem tegemoet. Zijn vader neemt hem in zijn armen. Zijn vader kust hem. Die vader in de gelijkenis is een beeld van God de Vader. Voelt u dat het Gode aangenaam is als er zondaren komen? En dan nog wat. Dan gaat God zulke komende zondaren met ernst, de rust en het eeuwige leven beloven. Die belofte is gemeend. Ernstig gemeend. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan, hoort aandachtiglijk. Daar hebt u het weer. Dat aandachtiglijk horen naar mij, zegt Christus. En eet. Het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Nog een keer. Neigt uw oor, komt tot mij. Hoort nog een keer. En uw ziel zal leven. En ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden Davids. God belooft met ernst de rust voor de ziel. Aan diegenen die tot hem komen. Is wat? Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Zou Christus het niet menen? Hij onderwijst Nicodemus. En dan zegt hij, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. U kent het van John Bunyan, als hij hier zegt, als ze gestaan zou hebben. Opdat Bunyan in hem zou geloven, opdat hij niet zou verderven. Dan zou ik het niet geloven dat het voor mij was. Maar omdat er hier staat op dat een iegelijk. Daarom kan het ook voor mij, zegt hij. Opdat een iegelijk die in hem geloof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Smeek en bedel aanhoudend om het zaligmakende geloof. Maar doe dat nu, terwijl u de genademiddelen waarneemt. Ik kan menen te bedelen en te smeken, en als ik de Bijbel dichtlaat, is het half werk natuurlijk. Onderzoek tot de schrift. Die zijn het die van mij getuigen. Misschien moeten we zondagochtends wel anders naar de kerk komen. Ik weet niet hoe het u vergaat zondagsmorgens. Kerkdienst begint pas om 10:00. U hebt best een half uurtje over om de binnenkamer in te gaan. Dat doet u misschien ook wel. Maar uw ziel is het wel waard. God heeft er zo'n recht op. En hij is het ook zo waardig. En hij wil erom gevraagd en gebeden wezen. En de tijdsomstandigheden zijn in ons leven, denk ik, nog nooit zo ernstig geweest. En dan meent God het zo. Wend u nu maar naar mij toe. En wat er dan ook op de wereld gebeurt, wordt behouden. Alle gij eenen der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. Kom, de verantwoordelijkheid is ook groot. Ontzettend. Maar zie niet maar meer op het voorrecht. En vraag maar of God u daarmee werkzaam maakt. Amen. Wij zingen nog Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, het zevende vers.
Thank you.
Alle wel thuis.